bedoel, dan kunnen we misschien bij schreeuwen en dan vind ik aan meegaan en de kinderen kunnen mee. Amen. Amen. Klaaglied hoofdstuk 3 vers 1. Wie van jullie heeft airconditioning in thuis? Maar één iemand? Jij niet, Tim? Geen airconditioning? Nee. Prijs de Heer daarvoor, hè? Amen. Klaaglied hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 20. Amen. Jeremia die schrijft: ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok van zijn toorn. Hij leidt mij en voert mij in een lichtloos duister. Ja, het is niet zo positief, hè, ik waarschuw je maar. Tegen mij heft hij zijn hand op, steeds opnieuw, dag na dag. Mijn vlees en mijn huid doet hij wegteren en al mijn botten breekt hij. Hij sluit me in en omringt me met gif en tegenspoed. Hij laat mij in duisternis wonen als de doden van eeuwen her. Hij trekt de muur rond mij op, kan er niet uit. Zwaar zijn mijn bronzen ketenen. Al schreeuw ik en roep ik om hulp, hij wil mijn gebed niet horen. Dat is niet echt een goede vers dat je wilt lezen wanneer je op zoek bent naar een woord van God. Hè? Heren, open mij. Klaaglieder 3 vers 11. Ook al, oei. Amen. Maar zo dadelijk meer een omkadering. Hij wil mijn gebed niet horen. Hij verspert mij de weg met rotsblokken. Mijn paden maakt hij krom. Als een beer loert hij op mij. Als een leeuw in het verborgene. Hij dringt me opzij. Hij verscheurt mij en verwoest mijn leven. Hij spant zijn boog en kiest mij als doelwit voor zijn pijlen. Hij treft mij in het hart met de pijlen uit zijn koker. Dag na dag moet ik het ontgelden in het spotlied van mijn volk. Enzovoort enzovoort. Ik ga de laatste zin, vers 20. Telkens als ik mijn lot overdenk. Vers 20. Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen. Amen. Als we deze portie van het schrift lezen, dan hebben we de indruk dat de schrijver, in dit geval de profeet Jeremia, hij wordt ook genoemd de wenende profeet. En ik denk dat we een beetje begrijpen als we deze woorden hebben gelezen waarom. In dit geval lezen we precies dat hij een beetje depressief is. Hij is wanhopig. Heeft zelfmedelijden, noem maar op. En sommigen onder jullie, en ik denk iedereen eigenlijk op een zeker punt in zijn leven, kan zich identificeren met de gevoelens die Jeremia hier beschrijft. We hebben allemaal te kampen gehad met gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid en bedrog, zelfmedelijd, verlies. Zelfs het gevoel dat God ons in de steek heeft gelaten. Zelfs het gevoel dat God tegen ons is. Zeker voordat ik de Heer leerde kennen en er gebeurden slechte dingen, ook al geloofde ik niet in God, toch steken we de schuld soms op de God waarin dat we dan zelfs niet eens in geloven. Mensen spotten met hem. Al die gevoelens die hierin worden beschreven, ze zijn herkenbaar. Maar als we niet voorzichtig zijn, kunnen we de schrift hier, deze teksten uit dit boek en eigenlijk uit de hele Bijbel, kunnen we uit zijn context nemen en kunnen we verkeerdelijk gaan toepassen op ons leven. Zie uit dit boek, je ook even wat minder zetten. Dat is een galm. Uit dit boek, Klaagliederen, zouden we bijvoorbeeld kunnen halen dat God een dictator is. Dat God tegen ons is. Als ik alleen dit hoofdstuk lees in de hele Bijbel, dan wil ik eigenlijk niet veel te maken hebben met die God die hier wordt beschreven. Amen. Als ik roep om hulp, zult u mij niet horen, want u heeft mijn gebeden gewoon niet aanhoord. Je bent als een leeuw aan het wachten op mij, om mij te verscheuren. Of als een beer, ik weet niet meer wat hij juist zegt, leeuw of een beer. Het is niet echt een positieve schets van God. Amen. Dus als je ooit iemand wil overtuigen om in God te geloven, ga niet naar klaagliederen. Amen. Ze lopen gewoon weg van je. Amen. Het is een God die bestraft, die niet vergeet, die niet vergeeft Er is geen hoop. Er is wel hoop als je hard genoeg werkt en als je hard genoeg smeekt. En als je op je knieën terugkomt en als je onder het stof gaat, dan gaat hij misschien vergeven. Dat is de God die wordt beschreven in klaagliederen. Wat een tegenstelling met het goede nieuws. Amen. Wat een tegenstelling met wat Jezus kwam brengen. Daarmee dat ik altijd heel belangrijk vind dat je alles in zijn context moet plaatsen. Er is een groot verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Laat me even de situatie schetsen van Jeremia. En de reden waarom hij deze woorden schreef in het boek van klaagliederen. Het is eigenlijk, is het boek van klaagliederen een liedbundel. Je zou kunnen zeggen een begrafenislied. Wie is er dan gestorven, broeder Bart? Wel, Jeruzalem in 586 voor Christus was gevallen en ingenomen door de Babyloniërs. Amen. Na honderden jaren van waarschuwingen door diezelfde profeet trouwens en andere profeten, viel de stad, viel de natie in handen van een vreemd heidens volk. En het was alsof een kind stierf. Het was alsof de bruid van God, zijn oogappel aan de kant werd geschoven en werd afgeslacht door een heidens volk. En in deze liedbundel, ik kan het zelf thuis lezen, in hoofdstuk 1 klaagt Jeremia de status aan van zijn geliefde Jeruzalem, de stad van Gods volk. U moet weten, God leefde onder verbond met Israël, door middel van de wet van Mozes. De wet van Mozes, de 613 verschillende geboden die ze moesten houden in ere. En ze wisten, want God heeft het gezegd, dat als ze zich hielden aan de wet, er komen zegeningen. Hou je niet aan de wet, komen er vloeken. Amen. Moesten ze zich afdrijven van de ene ware God en zich keren naar al die verschillende andere afgoden, dan gingen er geen zegeningen komen, maar vernietiging en ballingschap. En dat is inderdaad wat er na honderden jaren ook gebeurde. Jeremia zijn volk werd gevangen genomen. En we lezen dan ook in het eerste hoofdstuk van deze klaagliederen over de toestand van Jeruzalem en het volk van God. Jeremia beseft, inderdaad, het is niet zomaar gegaan, het was geen toeval. Het is door de zonde, het is het resultaat van de zonde en het afkeren van God. En daarom schrijft hij hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 gaat over Gods rechtvaardig oordeel over zijn volk, over hun zonde, over de natie van Israël. God deed simpelweg datgene wat hij zei dat er ging gebeuren. Hij liet toe datgene, amen, wat hij zoveel jaren heeft gewaarschuwd, moesten ze zich afkeren van zijn geboden. In dit hoofdstuk, hoofdstuk 3, wordt God zelfs geportretteerd als de vijand die zich opwerpt tegen Israël, die meedogenloos wordt afgeslacht. Nu een kleine kanttekening hierbij maken is dat in het Oude Testament hadden ze geen openbaring, geen volledige openbaring van de liefde van God. In het Oude Testament hadden ze een openbaring van een strenge, maar toch trouwvolle God, die wanneer je bekeert, hij u vergeeft. Wanneer we onszelf afkeren, hij u ontvangt om alles terug te herstellen. Maar ze hadden niet de openbaring van God die u en ik hebben in Jezus Christus. Amen. Het slechte dat gebeurde in hun wereld was het resultaat van God die dit veroorzaakte in hun gedachten. Zij hadden gedacht, alles wat slecht gebeurt, dat is God die me straft. Dat is God die de vijand op mij afstuurt. Het is daarmee dat we juist dat hoofdstuk hebben gelezen. Hè? God wordt daar beschreven. Als een bestraffer. En we zien het ook in het boek van Job. Hij schetst daar ook een beeld van een God die enerzijds vol met compassie is en mededogen. Maar aan de andere kant is hij ook een die oordeelt en straft. Amen. We zien het in de psalmen. Juist hetzelfde beeld. Amen. En zij hadden steeds het beeld van wat er slechts gebeurt in de wereld. Dat is veroorzaakt door God, maar het is God niet. Het is de zonde van de mensen. En het is God die het inderdaad toelaat. Die de mensen overgeeft aan hun eigen wil. En alles wat wij zien is een resultaat, amen, van hetgeen dat we zaaien. Dat zullen we oogsten. Het Oude Testament is een schoolmeester dat ons moest leiden naar Jezus Christus. Vooral eer dat je heel je Oude Testament eruit begint te knippen. Nee, het is een schoolmeester. Het laat ons weten dat wij een redder nodig hebben. Het laat ons weten dat we niet kunnen zonder de genade en liefde van Jezus Christus. Amen. Het is een fantastisch verhaal, het Oude Testament. Fantastisch verhaal van de geschiedenis van de mens. Hoe dat ze proberen eeuwige redding en heiligheid, ze proberen dat te bereiken op hun eigen manier. Ze proberen te bereiken doorheen zich te houden aan geboden. Maar het toont ons allemaal aan dat we hopeloos verloren zijn zonder Hem. Want we kunnen niet in de nabijheid komen van God. Amen. We kunnen niet in die heiligheid of zelfs nog maar in de buurt komen van de heiligheid van God. Zonder het werk van Jezus Christus. Amen. Halleluja. Het Oude Testament is eigenlijk één groot beeld dat ons aantoont de noodzaak naar een redder. Naar goed nieuws. Want wat goed nieuws is er als telkens als we iets verkeerd doen, dat God er staat om ons te bestraffen, zo gezegd. En dat we dan op onze knieën moeten terugkomen en bekeren. Nou weer. En dat is een hele cyclus. Wat voor goed nieuws is dat? Dat is geen goed nieuws. Goed nieuws is gekomen wanneer Jezus kwam. De Zoon van God. God die zelf kwam als mens om te sterven, om zich aan de wet te houden, om de wet te vervullen in zijn leven. En om de zonde te nagelen aan het kruis. Door zijn gehoorzaamheid. Dat wij diezelfde straf niet hoeven te ondergaan. Want broeders en zusters, de dood kon hem niet houden. Maar hij stond op uit de dood. Zodat al diegenen die in hem geloven, hetzelfde zullen meemaken. Amen. Wat is het goede nieuws? Het goede nieuws is, ik kan me nooit houden aan de geboden van. Maar Jezus heeft het mogelijk gehouden, mogelijk gemaakt. Dat doorheen geloof in zijn werk, ik nu word bestempeld als heilig en rechtvaardig. Dat is goed, ik bedoelde dat niet. Nee, het is niet meer hetzelfde als vroeger. Ik heb een ander beeld en een andere openbaring van God doorheen het werk van Jezus Christus. In het boek van Hebreeën hoofdstuk 1 staat dat God heeft gesproken in deze laatste dagen doorheen zijn Zoon Jezus Christus. Dat wil zeggen, vroeger sprak hij doorheen profeten. Maar wat zij wisten over God wordt nu compleet overschaduwd, wordt nu compleet overwonnen door wat hij heeft gezegd door in Jezus Christus. Amen. Dank u Jezus. Vandaag de dag helaas leven mensen nog met een oud-testamentische mentaliteit. Velen zien God als een boema. De hele wereld ziet God als een boema. Maar zelfs in de kerk zien ze als een boema, als een dictator dat als je het niet doet volgens zijn manier, de straf staat om de hoek te wachten. Maar broeders en zusters, God straft niet. We straffen onszelf. Door niet te keren naar het offer van Jezus. Kijk, Johannes 3, 16. Bewijs wat ik zeg. Veel van onder jullie hebben waarschijnlijk geleven onder een God die klaarstaat met zijn zwaard om zijn kinderen te bestraffen. Amen. Maar de waarheid is, Jezus heeft de straf op zich genomen. En wat van ons, dat beeld van God, maakt van onze bange kinderen. Die gehoorzamen uit angst. Maar wie van jullie als goede ouders wil dat zijn kind u gehoorzamen uit angst? Ja, dat gaat werken voor een korte tijd. Maar welke zure relatie ga je opbouwen met je kinderen als ze enkel en alleen komen naar jou toe? En ja, papa, ik zal het doen, papa. En ze draaien om en in hun hart denken ze de bittere dingen over je. Amen. Ik wil dat kinderen gehoorzamen omwille van het vertrouwen dat ze hebben in u als goede vader. Dat als ze weten van, als ik kom tot hem, ik ga niet dit en dat meemaken, maar op een of andere manier ga ik er beter uitkomen in mijn relatie met hem. Amen. Ik ga hem vertrouwen, want ik weet wie hij is. Maar weten we wie hij is? Als je niet weet hoe hij is, amen, kan je niet verwachten van wat hij komt om te geven. Amen. Jezus zegt, God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon, en daar stoppen we meestal, maar er zijn nog twee fantastische versen die erachter komen. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om wat? Een oordeel over haar te vellen. Maar om de wereld door hem te redden. En dan, vers 18. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dus iedereen die geboren wordt, amen, staat reeds onder oordeel. Staat reeds onder oordeel. De dood is wat je kan krijgen. Amen. Maar het hoeft niet wanneer je tot Jezus keert. Daar heb je een andere en betere optie. Eeuwig leven. En het resultaat van zonde en de effecten van zonde worden geannuleerd in het werk van Jezus. Dus wanneer ik Jezus begin te geloven en wanneer ik opnieuw word geboren, krijg ik een nieuwe identiteit en worden al die effecten van zonde, onder andere dood en ziekte, amen, wordt allemaal geannuleerd. Oeh, maar ik ben nog ziek en die sterft en die sterft. Ja, ze sterven, hun lichaam sterft, maar ze krijgen een nieuw lichaam, amen. Ziekte heeft niet het laatste woord, kanker heeft niet het laatste woord, amen. Halleluja. We moeten allemaal sterven aan iets, amen. Maar wat belangrijker is, is de hoop op de opstanding. Prijs de naam van Jezus. Prijs de naam van Jezus. Jezus kwam om een einde te maken aan onze toestand. Jezus kwam om een einde te maken aan die klaagliederen. Amen. In het Oude Testament kon je zo'n dingen schrijven. Want ze leefden onder een ander verbond. Maar wij leven nu onder een nieuw verbond. Wij kunnen niet zo schrijven zoals... Ja, je kan wel schrijven, maar dan weet je niet wat je gedaan hebt. Oh, wat heb ik weer meegemaakt? Die God en heeft dan alles beloofd en hij staat er om de hoek te loeren om mij van het minst dat ik verkeerd doe, om mij te hebben als een beer staat. Dat kunnen we niet zeggen. Dan heb je niet begrepen wat Jezus kwam doen. Amen. Jezus kwam om een einde te maken aan al dat geklaag. Aan al dat gezaag van de toestand in de wereld en het is zo erg en oh, het gaat hier van kwaad naar erg. Het gaat niet van kwaad naar erg, het gaat goed, want Jezus is gekomen en zijn koninkrijk is aan het verspreiden over heel de aarde. Amen. Het gaat beter, weet je waarom? Jij bent op deze aarde en hij zit in jou, dus het moet beter gaan, overal waar je komt. Amen. Oh, en in de kerk is er geen liefde. En dit is... Hoe kan het nu dat er geen liefde is in de kerk? Jij bent er toch. Zit niet te wachten dat iemand anders u lief heeft. Begint zelf met lief te hebben. Amen. Jezus is het einde aan elk geklaag. Elk gezag en elk klaaglied. Amen. We kunnen Jeremia klassificeren. Gedaan. We hebben Jezus. Amen. Nee, je moet hem er niet uitgooien. Maar het toont wel aan het verschil. Tussen wat hij meemaakte. En hetgeen wat wij nu kunnen meemaken. Hij kwam om alles nieuw te maken. Hij kwam om onze nieuwe identiteit te geven. Niet die van een God verwijderde zondaar. Maar van die een heilig kind van God. Dat is de identiteit die ik nu krijg. En dit allemaal op basis. En dat is het belangrijkste. Op basis van wat? Van het houden aan de wet zoals in het Oude Testament. Ja, we zijn Gods volk, maar zoveel jaar niet meer. U heeft ons verworpen. De vijand is gekomen, u heeft ons afgeslacht, u heeft ons onterfd, u heeft ons een scheidingsbrief gegeven. Dank de Heer dat dat niet meer zo is. Halleluja. Het is niet op basis van mijn gehoorzaamheid aan de wet, het is op basis van Jezus zijn gehoorzaamheid, van wat hij heeft gedaan, dat ik een kind ben van God. Amen. Waarom doet hij dat? Zodat niemand zich kan beroemen op zijn eigen werken. Enkel en alleen door één geloof. Anders krijg jij de glorie. Anders krijg jij de eer. Oh Heer, zie wat ik heb gedaan. Ik ben een goede christen. Ik doe dit, dat en dat. Elke dag doe ik dit en ik geef mijn tiende af en ik geef dit en dat. Zie wat een goed kind van God dat ik ben. En God zit te denken, zo werkt het niet. Je kan niet beroemen op je eigen werken. Je kan enkel en alleen beroemen op wat hij heeft gedaan. En jij gelooft erin. Vanuit dat geloof begint het een hele werk te doen in jou. Zodat je de dingen wilt doen van je nieuwe identiteit. Amen. Ik doe niet de dingen, die goede werken om een nieuwe identiteit te verkrijgen. Nee, ik doe die goede werken omdat ik een nieuwe identiteit heb gekregen. Halleluja. Dat is een heel andere motivatie. Amen. Halleluja. Zie je het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament? Broeder Bart, hadden die mensen onder het Oude Testament leven dan zo slecht? Nee, God liet zijn barmhartigheid, zijn geduld, zijn liefde reeds zien. Maar het wordt pas volledig ervaren wanneer iemand nu vandaag de dag Jezus ontvangt. God had geduld. God was barmhartig. En zelfs doorheen het straf in het Oude Testament en het oordeel ging zijn liefde en goedertierenheid nooit verloren. God bleef trouw, ook al bleven de mensen niet trouw aan hem. God stuurde zelfs een boodschap doorheen de profeet van Daniel, dat na 70 jaar de ballingschap voorbij zou zijn en dat ze terug zouden komen naar hun land en dat ze hersteld zouden worden. Amen. God stuurde zelfs een boodschap naar de profeet Daniel, dat er een tijd ging komen, de 77 weken, dat er een tijd ging komen, dat er een einde ging komen aan de zonde, dat er een einde ging komen aan vijandschap tussen het volk en God, en dat er een Messias ging komen die verzoening ging bewerken met de mensheid. Wauw. En 400 en hoeveel was het, 90 jaar later, stond Jezus daar. Amen. Jezus kwam op het juiste moment, op de juiste plaats. Hij is de vervulling van elke profetie over de Messias, over elke liefdesdaad van God, waar allemaal voor afschuwingen. Hij is de vervulling van de barmhartigheid van God. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we teruggaan naar klaagliederen. Dus Gods oordeel over Israël en Jeruzalem was in 586. God had zijn bescherming weggenomen. En wat in het natuurlijke gebeurde, dus het wegbrengen van zijn volk naar een afgodig land, was alleen maar het gevolg wat in de geest reeds was gebeurd. In de geest was het volk reeds afgedreven, amen, van God naar vreemde goden en het natuurlijke werd opeens werkelijkheid. En hoofdstuk 3 is een soort van zelfbeklag. Wat we juist hebben gelezen was een wanhoopsroep. Maar, er is een grote maar. Als we zouden stoppen met lezen in vers 20, dan gaan we vers 21 missen tot en met 31. Te midden van dit hoofdstuk of lied komt er een sprankeltje hoop. Jeremia had een kennis van God. En uit die kennis van wie hij is, kon hij de volgende verzen neerpennen. Nu, als je God niet kent of je wil hem niet kennen, dan kan je deze verzen niet opzeggen. Althans, niet met een overtuiging in je hart. Hij zegt, na alles wat hem heeft gezegd, al die slechte dingen. Wat was zijn laatste zin nu weer? Hij zegt daar, telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep teneergeslagen. Maar toch geef ik de hoop niet op. Want hieraan hou ik vast. Genadig is de Heer. We zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt U trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op Hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig als het hem wordt opgelegd. Laat hij zich neerwerpen en stof likken. Misschien is er hoop. Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat. Laat hij verzadigd raken van hoon. Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Nogmaals. Laten we het in zijn context plaatsen. Denk eraan, het is geschreven door iemand die maar een beperkte openbaring had van God. Hij kende het offer niet van Jezus Christus. Dus bepaalde dingen die hij zegt, kloppen niet helemaal. Dat klinkt heel raar voor zij die zijn opgegroeid met heel de Bijbel als het woord van God en alles is daar allemaal voor ons. Nee, het is niet allemaal voor ons. Het was voor die persoon die het toen heeft geschreven aan een bepaald volk onder een bepaald verbond. Maar nu dat we onder een ander verbond, dus moeten we het gaan evalueren in het licht van het nieuwe en hoger verbond. Snap je wat ik wil zeggen? En dat gaan we even doen. Laten we even deze hoopvolle passage van dichtbij bekijken. Hij zegt in vers 21, toch geef ik de hoop niet op, want hieraan hou ik vast. Genadig is de Heer, we zijn nog in leven, zijn ontferming kent geen grenzen. Daarop zeg ik amen. En ik zeg nog meer dan dat. Voor hun was het belangrijk om in leven te blijven, want ze hadden geen hoop na de dood. Waar was hun hoop op eeuwig leven? Dat vinden we nergens in het Oude Testament. Maar dank de Heer, wij hebben een betere hoop. Amen. Het in leven blijven hier is niet zo belangrijk als wat daarna komt. Paulus zegt, amen, wat we hier meemaken, al de pijn en al de verdrukking en in het stof kruipen, is maar een glimp, is niks vergeleken met de eeuwige glorie die zal geopenbaard worden op de dag van zijn terugkomst. Amen. Wij weten dat zonde niet het einde is van de rit. En dat zijn ontferming kent inderdaad geen grenzen, want we hebben het gezien in Jezus Christus. Amen. Halleluja. Wij weten dat er steeds hoop is. Halleluja. Voor zij die nog adem in hun longen hebben. Als ze nog leven, het is nooit te laat om tot de Heer te komen. Want de Heer is genadig. En zijn liefde houdt niet op. Zelfs op het laatste moment, als je aan een kruis hangt naast Jezus. En je zegt van, oh, Zoon van God. Ken je wat die dief zei, of die moordenaar, een van twee, wat het ook was? Heb genade op mij. Herdenk mij wanneer je komt in de koninkrijk. De Heer zei, ja, ik zal je herdenken. Amen. Ik geloof dat mensen op hun sterfbed, als ze hun aandacht, als ze hun hart richten, en de Heer bewerkt hun hart, amen. En komt binnen, en geloof komt binnen, amen. Het is nooit te laat. Maar jullie die allemaal adem hebben, amen. We hebben geen excuus, we hebben gehoord, we hebben gezien, we hebben gevoeld, we hebben ervaren, we hebben gelezen hoe goed de Heer is. Amen. Hij zegt vers 23. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Halleluja. Veelvuldig blijkt u trouw. Amen. Kunnen we dat elke morgen doen? En opstaan en zeggen, dank u Heer. Want ook vandaag is een nieuwe dag. Waarin uw trouw kan blijken. Vers 24. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Amen, zeg ik daarop. Wat kan je nog doen? Als alles en iedereen tegenslaagt. En er is geen hoop. Dan kun je alleen nog maar zeggen, jij bent mijn enig bezit, Heer. Wanneer alles en iedereen van je wordt afgepakt. En we leggen onze hoop op objecten en bezittingen. En de Bijbel zegt dat die alleen maar gaan verroesten in de hemel. Dat schatten, aardse schatten, dat die niets gaan uithalen. Amen. Dat we die niet kunnen meenemen. Dan kunnen we alleen maar beseffen, hij is mijn beloning. Mijn relatie met hem is de beloning. Hij is mijn bezit. Welke andere bezitting je ook wil najagen, zijn allemaal schatten die verroesten. Het enige bezit dat je nodig hebt op deze aarde is je relatie met de Heer. Amen. Hij besefte dit. Jeremia besefte dit. Alles was van hem weggenomen en we kunnen niet begrijpen wat hij heeft meegemaakt. Amen. Een hele stad die werd afgeslacht. Kinderen die werden vermoord in de straat. Amen. Die de keel werden overgeslagen. Waarschijnlijk eigen kinderen. Vrienden, familieleden, priesters, hoge priesters werden allemaal bruteloos afgeslacht. En ik begrijp wat hij wil zeggen in deze klaagliederen. Amen. En dat hij dan nog kan zeggen, ik besef mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Amen. Ik hoop dat wij hetzelfde kunnen zeggen met nog betere belofte in Christus. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. In deze passage zien we dat Jeremia maar een beperkte kennis had van de Heer. En hoe het nu allemaal veranderd is in het Nieuw Testament. Hij zegt hier, goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Ik wacht niet meer geduldig op de redding. De redding is gekomen. Amen. En veel christenen hebben nog deze mentaliteit. Ja, het kon niet anders. Jeremia had ook geen andere belofte. Maar wij hebben nu de belofte. Jezus is gekomen. Amen. Veel christenen zeggen, oh Heer, ik hoop dat je gaat komen. Ik hoop dat je iets aan mijn situatie gaat veranderen. Ik hoop dat je mij gaat genezen. Ik hoop dat je mij deze job gaat geven. Ik hoop dat je mij kunt vergeven. Ik hoop dat je me de kracht kunt geven dat ik andere mensen kunt. Stop met hopen. Het is volbracht. Amen. Aanvaard het en zeg het. Ik ben vergeven en ik zal anderen vergeven. Ik ben rijk, ook al ben ik arm. Ik zal een job krijgen. Amen. Want de Heer voorziet in al mijn behoeften. Halleluja. Je moet dat nu niet gaan opzeggen als een soort van toverformule. Je moet dat leven, amen, en toepassen. Amen. Jezus kwam wanneer hij zei in Lucas 4, 18, 21. Hij kwam binnen, hij kwam in de synagoge binnen. Dit was het eerste wat hij deed nadat hij uit de woestijn kwam. En wanneer dat zijn bediening begon. En hij leest die passage, de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezond. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En sommigen zitten nog altijd te smeken. O Heer, bevrijd me. O Heer, doe dit. O Heer, doe dit. En wat zegt Jezus? Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar. Ging weer zitten over. Hij zei tegen hen, vandaag. Wanneer? Vandaag. In die dag. Zoveel duizend jaar geleden. Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Halleluja. Zie, Jezus kwam om het allemaal te vervullen. Hij is het antwoord op elke hoop. Op elke smeekbede van het Oude Testament. Halleluja. Hij is de vervulling van alles in het Oude Testament. Halleluja. En het enige wat wij kunnen doen is zoals Jeremia zegt. Wees gejukt. Met hem. Neem het juk van hem op je schouders. Met andere woorden, werk samen met hem. Dank hem. Sta open om te ontvangen datgene dat hij reeds voor jou heeft bewerkt. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Wanneer hij aan het kruis uitriep, het is volbracht. Het is betaald. Het is gemaakt. Het is gedaan. Het is welk woord hij ook kan verzinnen. Om uit te drukken dat wat hij heeft gedaan. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. meer hebben we niet nodig. Want stel dat je nog meer nodig hebt, dan wil je zeggen dat wat Jezus heeft gedaan niet genoeg is. Jezus, wat jij hebt gedaan aan het kruis, sorry, kunnen we nog iets anders doen alstublieft? Kunnen we nog iets meer doen, want ik zit in deze situatie. En nee, wat hij heeft gedaan moet jou zo transformeren, dat je begint te wandelen in je nieuwe identiteit. Dat op den duur, na jaren van wandelen met hem, het allemaal niet meer uitmaakt wat er gebeurt. Maar dat jij de situatie gaat veranderen, in plaats van dat de situatie jou verandert. Amen. Ik bid dat ik op zo'n punt in mijn relatie met God mag komen. Dat ik niet meer vrees, dat ik geen angst meer heb, maar dat ik stoutmoedig kan rondwandelen. En zeggen van, dit gaat niet mijn veranderen. Maar hetgeen wat ik heb, hetgeen wat Jezus in mij heeft veranderen, gaat mijn omgeving veranderen. Amen. Ik ga niet meer in een put, ik ga niet meer in een hoekje zitten schreeuwen en klagen omwille van zus en zo heeft gezegd en gedaan tot mij. Nee, ik ga ze vergeven. Ik ga er compassie mee hebben, amen. En ik ga ze de andere wang toe en al die dingen die God wil dat we doen, amen. O, prijs de naam van Jezus. Wat een overwinnend leven zou dat zijn, amen. Wanneer we gaan beseffen datgene wat hij heeft gedaan aan het kruis, dat het hoogste is wat een mens wat God kan doen voor ons. Vers 28. Sommigen zeggen, ik zou graag in de tijd zijn van Mozes. En met de zee die openging. Hè? En de manna die uit de hemel valt. En elke morgen opstaan. Hè? Maar toch zei Jezus, dat hetgeen dat hij ging doen, dat het grootste werk is ooit van God. Ook al laat hij de zon doen stilstaan. Heel de schepping was allemaal maar een aanloop naar wat hij ging doen voor zijn schepping. In de persoon van Jezus Christus. Sterven, amen. Verzoening brengen voor u en ik. Dat is het grootste werk wat God heeft gedaan. Ja, maar ik wil de zee zien opengaan. Ja, fantastisch. Maar wat Jezus heeft gedaan, als je dat zijn uitwerking laat doen in je leven en dat gaat verspreiden naar andere mensen, dat is het grootste werk dat je kan zien van God. Wanneer een zondaar tot bekering komt door het werk van Jezus en omwille van uw verkondiging, dat is het grootste werk wat je gaat kunnen zien. Amen. Halleluja. Ik hoef al die spectaculaire mirakels. Dat is fantastisch, moest God dat doen. Hè? Maar ik heb geloof in hetgeen wat hij reeds heeft gedaan. Dat is het allerhoogste wat wij nodig hebben. Amen. Om tot hem te komen. Dank u, Jezus. Ik eindig. 28. Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig als het hem wordt opgelegd. Laat hij zich neerwerpen en stoffelijk. Misschien is er hoop. De jongen zijn geloopt achter. 29. Laat hij zich neerwerpen, stoffelijk. Misschien is er hoop. Jeremia zegt, mannen, wat er nu gebeurt is verschrikkelijk. Laten we nederig zijn. Laten we in dat stof zitten. Laten we de schuld op ons nemen. Laat het maar overkomen. Misschien is er hoop dat de Heer gaat terugkeren als we ons bekeren. Amen. Dank de Heer dat niet meer van toepassing. Stel je voor dat je dat zegt tegen iemand dat binnenkomt. Ja, dat is wel erg wat je hebt meegemaakt. Misschien is er hoop. Ik weet niet zeker, hè, maar misschien als je wat gaat neerliggen in het stof en wat gaat klagen bij God en u neerwerpt en misschien met een stok uw eigen zo begint te pijnigen en goed boete doen, dan is er misschien hoop. En dat is exact wat ze in de katholieke kerk duizenden jaar hebben verkondigd. Amen. Boete doen. Geld betalen. Zoveel gebedjes opzeggen. Hè? En dan zul je misschien vergeven worden. Misschien is er hoop. Doet je misschien maar weg, mijn broeders en zusters. Ten tijde van Jeremia misschien, maar voor ons is er een Jezus die zei dat hij niemand zal wegjagen die tot hem komt. Hij zegt dat al degenen die bij mij zal komen, ik zal ze ontvangen. Hij zegt dat hij op zoek gaat naar de verloren zonen en dat hij klaar staat op de uitkijk om iemand te ontvangen en een hele nieuwe identiteit te geven. Om zijn oude kleren af te werpen en een nieuwe kleren te geven, nieuwe mantel, nieuwe schoenen, nieuwe ring, om een kind van God te maken. Halleluja. Hij zegt dat ik bij je ga zijn tot het einde der tijden. Hij zegt dat hij een huis heeft gemaakt en dat er voor ieder van ons plaats is in zijn huis. Amen. Klinkt dat als een misschien? Amen. In de Bijbel, in het Nieuw Testament, is elke belofte van God ja en amen in Christus. Het is ja. En het is amen. Er is geen misschien. Er is geen misschien. Ja, misschien als je goed genoeg je best doet, ga ik u vergeven, zegt God. En sommige predikanten leggen die voorwaarden op. Als mensen tot God komen. Dat is niet de onvoorwaardelijke liefde waarmee God kwam in de vorm van Jezus Christus. Die zei, het maakt me allemaal niet uit wat jullie hebben gedaan. Ik heb mijn doel, ik ga mijn ding doen. Amen. En niemand kan me tegenhouden. Je kan me bespuwen, je kan me beschoppen, je kan me aan het kruis nagen. Dat is eigenlijk exact wat ik wil. Want uw verwerping, halleluja, betekent, halleluja, mijn verwerping betekent uw aanvaarding. Halleluja, halleluja, dank u Jezus. Laten we allemaal recht staan. Amen. Misschien is er hoop. Al goed dat ik nooit mijn Bijbel heb opengeslagen in Jeremia hoofdstuk 3. Ik had er waarschijnlijk over gelezen en gedacht van nee, dat kan niet zijn. Ik ga naar het goede stuk. Een goede stuk. Ah, hier. Oh, misschien is er hoop. Oh, yes. Oh, Heer, geef me alstublieft hoop. En dan lopen we rond als een christen die schrik heeft om iets slechts te doen, want anders verdwijnt die hoop. En dus moet ik goed doen? Moet ik doen wat de kerk zegt dat ik moet doen? En we gaan nooit op zoek naar een eigen relatie met God. In Jezus' naam. Maar ik dank de Heer. Dank de Heer. Oh, dank u Jezus. Dat hij mij heeft getoond. Wat hij werkelijk heeft gedaan. Uw belofte Vader. Halleluja. Zijn allemaal ja en amen in Christus. Dat wil zeggen. Dat wat hij heeft beloofd. In het Oude Testament. Is werkelijkheid. En is. Daar kan je op bouwen. Daar kan je op bouwen. Dank u Vader. Voor uw goed nieuws, Heer Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Voor wat u heeft gedaan, Heer. Halleluja. Oh, Jezus. Oh, Jezus. Dank u, Lord. Mijn.